VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2 met straks historicus Maarten Prak over zijn nieuwe boek waarin de gegoede burger centraal staat. En tegen 11:30 in het spoor terug de stad voor een dag politie staat over de gebeurtenissen in Breda op Koninginnedag 1981. Een jaar na de kroningsrellen van 1980. Maar nu eerst naar Engeland. Ja, de Engelsen koesteren hun geschiedenis, zo denken we. Behalve dan als het om de plek gaat waar de laatste slag uit de zogeheten Rozenoorlog plaatsvond. Deze heilige plek wordt binnenkort geasfalteerd omdat een inventief ondernemer er een experimenteerterrein voor auto's zonder chauffeur van wil maken. Historici spreken er schande van en hebben bezwaar aangetekend. Aan de telefoon hebben we nu voormalig Engeland-correspondent Peter Brussen om de zaak toe te lichten. Peter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Hey Peter, de plek waar het om gaat, Bosworth, is er nog nieuws uit Bosworth?
Ja, de gemeente die heeft besloten om geen beslissing voorlopig te nemen en te wachten tot er een verder onderzoek is gedaan. Want het houdt de gemoederen wel erg bezig, hoor, blijkt.
Ja, want
maar wat moet er dan onderzocht worden, of het wel echt gebeurd is?
Ja, en of het natuurlijk wel kan, zoals dit nationaal erfgoed, of je daar wel autootjes mag laten rijden zonder besturen. Want ja, dit is een slagveld ertussen, dus een heilige plek. Kan dat wel, mag dat wel. En hier heeft enorme oorlogen hebben hier zich afgespeeld. En Richard III, de grote koning, waarvan het skelet vlak in de buurt een paar jaar geleden is gevonden onder een parkeerterrein. Ja, die is hier gesneuveld. Dus
ja.
Wat moet er doen? Toen is er een andere koning gekomen, Hendrik van Tudor. En dat is de vader van de beroemde Hendrik de VIII. De koning van de 6 vrouwen, waarvan hij de 2 onthoofd heeft. Dus kortom, het is vol geschiedenis. En ja, het is een fantastisch verhaal, inderdaad, die Richard III. Want hij is heel berucht ook om de prinsjes in de Tower. Want hij heeft zelf ook, die kroon heeft hij geroofd van zijn broer was koning, die stierf. Die zijn 2 kleine kindertjes, het oudste kindje, die zou koning worden. Hij was vervolgd en zei, nou, ik kom wel even kijken hoe het allemaal gaat. De moeder van het prinsje zegt, hij moet meteen 12 jaar oud gekroond worden. Lukte niet. Kind is opgesloten in de Tower met zijn broertje. En is niets meer van vernomen van die 2 jongetjes. En die Richard zelf, die zei van, ja, jongen, maar mijn broer was helemaal niet getrouwd. Dit zijn 2 bastardkinderen.
Peter.
Dus ik ben de koning.
Peter, het zit veel drama, die Engelse geschiedenis, overduidelijk. Maar die laatste slag uit de Rozenoorlog, wat dat plekje wat dan nu geasfalteerd zou worden om die auto's rond te laten rijden. Wat was die laatste slag?
De laatste slag was de slag van Bosworth in 1485. Die is in augustus heeft hij zich afgespeeld. Dat Richard die wilde daar de Hendrik. Dat was een andere reden die ineens een neef die zei, ik wil jou ontkronen. En die hebben elkaar daar ontmoet op dat slagveld. En die kwam uit ballingschap, die Hendrik, die kwam uit ballingschap uit Bretagne. Met Franse troepen, Franse schepen, alles was Frans. Is hij naar Bosworth gegaan en daar hebben ze elkaar ontmoet. En Richard zegt, ik zal hem persoonlijk doodslaan. En heeft dat geprobeerd. Maar is door een van de mensen van Hendrik van de paard geslagen. Die hebben hem uitgekleed. Zijn kroon, want hij vocht met de kroon op, die is gevallen. Toen heeft iemand de kroon op het hoofd van Hendrik gezet. En toen is dat lijk bloot en wel is naar Leicester gebracht. En heeft daar tijden gelegen, ik geloof al wat 10 dagen. En toen mocht het uiteindelijk begraven worden. Maar ook dat lijkt het allemaal weer verdwenen. En dat was dan wat we een paar jaar geleden weer gevonden hebben als skelet.
Ja.
Dit was de laatste slag van de Rozenoorlog.
Ja, en die Rozenoorlog, Peter, dat was een oorlog tussen twee groepen die allebei om het koningschap vochten, toch? En ze noemden, droegen allebei een andere kleur roos.
Ja, ze hadden de ene, het huis van York, dat had de witte roos. Het huis van Lancaster had de rode roos. En uiteindelijk is die Hendrik, die is getrouwd met het zusje van een van die prinsen in die Tower. Zodat hij ineens York en Lancaster heeft kunnen verenigen. En dat is toen het begin geworden van het nieuw koninklijk huis Tudor.
Goed, Peter, bedankt voor deze heldere uitleg, die helaas niet heel helder bij ons doorkwam. Ik maak excuses aan de luisteraars voor de slechte geluidsverbinding. Een volgende keer vraag je weer naar de studio te komen. Peter Brussen, dankjewel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, je hebt een paspoort, bent inwoner van een natie en daardoor ben je burger. Zo is al een hele tijd eigenlijk sinds Napoleon, dat het burgerschap veel ouder is en niet gebonden aan natie of nationaliteit. Dat vergeten we wel eens. En toch is er reden te over om daarbij stil te staan. Want juist de burger van vroeger, de inwoner van een grote of middelgrote stad, was als burger misschien nog wel beter af dan de burger van nu, die in de eerste plaats Nederlander, Duitser, Puerto Ricaan of Chinees is.
Ja, dat zou de conclusie kunnen zijn na lezing van het boek Citizens Without Nations, oftewel Burgers zonder natie of zonder land, misschien van historicus Maarten Prak, dat deze week uitkwam. En Maarten is bij ons om over zijn boek te praten. Maarten, welkom. Even heel kort, wij suggereerden burger van toen misschien beter af dan de burger die burger is van een nationale staat. Zit daar wat in? Mogen we dat om te beginnen veronderstellen?
Nou, ik denk dat dat een wel heel verregaande conclusie is. Dat is niet precies wat ik beweer in het boek. In het boek zeg ik, het burgerschap van vandaag heeft problemen. En dat heeft met allerlei zaken te maken. De Europeanisering, mondialisering. Maar ook met het feit dat de staat zo groot en invloedrijk in onze levens is geworden. En ik suggereer in het boek dat er een alternatief bestaat dat misschien naast dat nationale burgerschap zou kunnen functioneren. Mm-hmm. En dat is lokaal burgerschap. En in het boek behandel ik eigenlijk de geschiedenis van dat lokaal burgerschap. Een geschiedenis die radicaal is afgebroken in Nederland met de komst van de Fransen aan het eind van de 18e eeuw. Toen is een einde gekomen aan dat lokale burgerschap. In plaats daarvan is er een hele centrale staat opgetuigd. Eigenlijk zoals we die nu nog steeds kennen.
Ja, maar wat even voor de duidelijkheid, die burger van daarvoor, dat was natuurlijk wel maar een hele kleine elite.
Nou,
dat was toch niet het gewone volk?
Nou, dat een thema in het boek is dat dat een wat te negatieve voorstelling van zaken is. Kijk, die revolutionairen uit het eind van de 18e eeuw, die moesten hun staat als het ware op poten zetten tegen de traditie van het lokale burgerschap in. En die hebben dat dus klein gemaakt, in een kwaad daglicht gesteld. Maar mijn onderzoek laat zien dat die groep toch groter was dan veelal wordt aangenomen. Dat was zeker niet alleen de elite, de kooplieden, de regenten, maar dat waren ook de schoenmakers, de slagers, zeg maar een brede middenklasse. Ik beweer in het boek, zo goed en zo kwaad als dat gaat, dat ongeveer de helft van de stedelijke huishoudens burgerschap had. Dus dat is toch een behoorlijk brede groep.
Ja, want je boek gaat, we hebben het nou over Nederland, maar het gaat ook over Vlaanderen, over natuurlijk Engeland in de industrietijd, in de vroege industriële tijd, hebben we het over 15e en 16e eeuw. En natuurlijk over het Italië van de Renaissance, de Noord-Italië. Ja. Daar ontwikkelt zich allemaal dat burgerschap. Want iedereen denkt dat er bij de middeleeuwen je had ridders, koningen, lijfeigenen en hoorigen. Maar tegelijkertijd ontstond er ook een groep burgers, vrije mensen. Hoe ging dat? Hoe belangrijk is het om dat te beseffen?
Heel belangrijk natuurlijk. Wat er gebeurde eigenlijk na de ineenstorting van het Romeinse Rijk is dat Europa een eeuwen achtereen eigenlijk heel weinig stedelijk leven kende. Maar dat rond het jaar 1000. Het verschilde van regio tot regio. Eerst in Italië, vervolgens ook in de Lage Landen. En vervolgens ook in allerlei andere streken. Die steden zich weer begonnen te ontwikkelen. En die steden die ontwikkelden zich in een context van slecht ontwikkeld staatsgezag. Er was eigenlijk heel weinig staat. Dus die burgers die begonnen zichzelf te organiseren, want die wilden dat er toch een vorm van orde bestond. Al was het maar om hun handel te kunnen drijven, maar ook om te zorgen dat er bepaalde spelregels in die nieuwe stedelijke gemeenschappen waren. En in die context is eigenlijk dat burgerschap ontstaan. Eerst in Italië, maar al heel snel ook benoorden de Alpen. Begonnen ze allerlei regels, spelregels voor stedelijk bestuur, voor het openbare leven op poten te zetten. En vervolgens begonnen ze ook allerlei organisaties te creëren, zoals gilden, schutterijen, buurtgenootschappen, die als het ware inhoud aan die spelregels gaven door mensen te organiseren en te betrekken bij de publieke zaak.
En dan schrijf je dat in de geschiedenisboeken heel vaak het beeld gegeven wordt dat die burgers geen weinig tot geen invloed hadden. En zeg ik beweer ze hadden veel meer invloed dan uit die boekjes blijkt. Kun je voorbeelden noemen? Want wij denken dan ja, invloed, het is allemaal wel geen kiesrecht. Het is geen gemeenteraden zoals we die nu kennen. Waaruit bestond die invloed?
Ten eerste uit wel degelijk kiesrecht. Dus er waren allerlei steden, Londen bijvoorbeeld, waar gekozen werd via getrapt stelsel, maar toch. Dus via wijkvergaderingen werden allerlei functionarissen aangesteld. Via de gilden werden de schepenen gekozen van de city.
De stadsbestuurders.
Zeker. En die vormden samen de gemeenteraad. Dus de voorloper van de moderne gemeenteraad zijn die stadsbesturen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. En op allerlei plaatsen bestonden daarvoor ook wel degelijk vormen van verkiezingen. Maar ook waar die vormen van verkiezing niet bestonden, beschouwden die lokale bestuurders zich toch als de representanten van de burgergemeenschap. Dat zeiden ze ook bij allerlei gelegenheden. En ze vertegenwoordigden die burgers tegenover het landsbestuur. Bijvoorbeeld in het eerste uur ging het over de burgeroorlog in Engeland. De stad Londen, maar ook andere Engelse steden, die eisten in naam van hun burgers meer invloed voor het parlement. Londen was een brandhaard van dat verzet tegen de Engelse koning Karel de Eerste. Dus dat is een mooi voorbeeld van een belangrijke stad waar dat gebeurde. Maar in een heel groot aantal Europese steden, zeker in 1500, maar ook nog in 1800, bestonden allerlei vormen van verkiezing. Daarnaast die organisaties waar ik het net over had, de gilden, schutterijen enzovoort, die stuurden een stroom van verzoekschriften in de richting van de lokale besturen die daar heel serieus behandeld werden. Er is bijvoorbeeld gebleken dat in Amsterdam de meeste lokale regelgeving tot stand kwam naar aanleiding van dat soort verzoekschriften. En vaak zelfs de tekst van die verzoekschriften letterlijk overnam in die regelgeving.
Maar bestond het dan ook bij de gratie? Want nu heb je natuurlijk ook verzoekschriften enzovoort en meer. Maar dan ben je als burger van een stad, moet je door een heel bureaucratisch apparaat en systeem heen om überhaupt gehoord te worden. Die lijnen waren toen korter.
Ja, want mensen liepen toch een beetje de deur plat op het stadhuis. Wordt ook vaak vergeten, als het ze niet beviel, dan waren er opstandjes. Mensen wisten heel precies waar de burgemeester woonde. Dan gingen de ruiten aan gruzelementen, dan werd de wijn op straat geconsumeerd. Dus die bestuurders waren zich ook heel bewust van het feit dat ze kwetsbaar waren voor pressie van onderop.
Ja, maar dat onderop, waren dat ook burgers die daar ruiten in gingen staan gooien?
Zeker, heel vaak. Dus de schutterijen waren bijvoorbeeld in de 17e eeuw heel actief in heel veel van die stedelijke onlusten. 1672, beroemd geval. Regenten worden overal afgezet. Niet zomaar door de volksmassa, maar door die schutterijen. En wie zijn die schutters? Dat zijn de plaatselijke schoenmakers, bakkers enzovoort.
Maar even een beeld wat iedereen kent, de nachtwacht.
Ja.
Dat is een schutterij.
Ja.
En die mannen staan allemaal uitgedost, moet ik zeggen, in enorme pakjes. Dan denken wij niet meteen dat zijn de schoenmakers. Of vergissen we ons?
Nee, dat klopt inderdaad. Dit zijn de officieren van de schutterij en niet zomaar de gewone manschappen. Dat heeft te maken met het feit dat die schutterij in het kader van de Nederlandse opstand in de jaren 1580 enorm werden uitgebreid. Voor die tijd staan op de schutterstukken alle manschappen afgebeeld. Maar dat kon gewoon niet meer. Want het waren er te veel. Dus wat we zien is dat die schilderijen van sociale toon veranderen. Maar wat toch belangrijk is, is dat deze mensen uit de bovenlaag die afgebeeld zijn op de nachtwacht zichzelf zien als vertegenwoordigers van een veel bredere groep. En in jaren van onlusten ook luisteren naar die bredere groepen. Ja. Dus het is niet een verhaal van alleen maar elites.
Ja, nu ga jij vrij ver in je boek, in ieder geval, of misschien na de hand als je erover hebt gesproken op andere plekken. Dan zeg je zoiets van: dit systeem heeft zo'n kleine 800 jaar of 400 jaar, daar kun je over twisten, bestaan.
Ja, 800, ja.
Akkoord. Dan krijgen we de Nationale Staat, de 19e eeuw. En dat begint met de Franse Revolutie, maar dat gaat verder met Napoleon en zo meer. Jij zegt dan: dat is ook een verlies.
Ja.
Leg dat eens uit.
Wat de Franse Revolutie deed, was eigenlijk behoorlijk radicaal. Een einde maken aan die traditie van dat stedelijk burgerschap en aan alle organisaties die dat stedelijk burgerschap inhoud hadden gegeven. Dus schutterij.
Die gilden worden verboden zelfs.
Zeker. Ja. En dat niet alleen. In Frankrijk en vervolgens ook in Nederland komt er een compleet organisatieverbod. Dus je mag niet meer je organiseren, want dat zou de autoriteit van de staat aantasten. Het duurt dan bijna een eeuw voordat mensen opnieuw allerlei organisatievormen uitvinden. Vakbonden, politieke partijen enzovoort. En pas eigenlijk vanaf dat moment wordt de belofte van democratie die de Franse Revolutie had geïntroduceerd ook bewaarheid. Tot die tijd, dat is eigenlijk mijn stelling, heb je bijna een eeuw waarin de Franse Revolutie alle oude vormen van inspraak had afgeschaft en daarvoor in de plaats eigenlijk niks anders had geboden.
Maar in eerste instantie toch een soort algemeen kiesrecht. Ook in de Bataafse Republiek in Nederland.
Heel kort. Ja. En daarna, en zelfs als dat kiesrecht er komt, wordt iedereen uitgesloten die niet de revolutie ondersteunt. Dus zo algemeen is het natuurlijk niet. Mm-hmm. Vrouwen mogen niet meedoen, et cetera. Maar het punt is, dat is inderdaad een heel kortstondige fase. En vervolgens krijgen we vele tientallen jaren van zeer exclusief, zeer getrapt kiesrecht, waarin alleen maar de bovenlaag kan meepraten.
Ja, we hebben in Nederland dat met Thorbecke gezien hoe lang het duurde voor van getrapt kiesrecht naar algemeen kiesrecht gaat. Maar de interessantste gedachte uit je boek is natuurlijk waar je ook al mee begon, dat we misschien iets kunnen leren, en dan ben ik benieuwd wat we dan kunnen leren, of je daar ideeën over hebt, van die lange traditie van lokale democratie en burgerschap die we in de steden hebben gekend, dat ook weer, en er wordt van alles gezegd nu over we moeten democratie opnieuw heruitvinden met et cetera. Wat kunnen we leren van die lokale democratie uit die late middeleeuwen?
Nee, mijn indruk is, je leest het overal in de media, er is een soort afstand ontstaan tussen onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en de burger. Daar is een probleem. En dat heeft veel te maken, dat is mijn stelling, met het feit dat in Den Haag een soort ondoordringbare bureaucratie is ontstaan. En wat ik voorstel is dat er meer ruimte komt voor lokale overheden en voor de burgers in die lokale contexten om iets tot stand te brengen. Ja. Die ruimte is nu heel beperkt. Die zou groter kunnen
worden. Daar ligt de toekomst van de democratie voor een deel. En mensen kunnen dat straks in Nederlandse vertaling in je boek lezen. Over een tijdje komt het Nederlands uit.
Zeker. Volgend jaar verschijnt er een Nederlandse vertaling.
Maarten Prak, dank je wel.
Graag gedaan.
Het spoor terug.
Ja, veel mensen herinneren zich de koningsrellen van 1980 in Amsterdam tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix. Maar wat een jaar later gebeurde, op de eerste eigen koninginnedag van Beatrix, staat minder prominent op het netvlies. Uit angst voor rellen laat burgemeester Merks van Breda op die dag 148 mensen preventief oppakken. Hardhandig en op basis van uiterlijk. Het leidt tot veel onrust en landelijke protesten tegen het politiegeweld. René Ome en Yvonne Ton reconstrueren die bizarre Koninginnedag van 1981 in Breda, met onder andere arrestanten en politici van toen in De stad was voor één dag politiestaat.
In het centrum van Breda zijn voor en tijdens het koninklijk bezoek enkele tientallen mensen aangehouden die er volgens de politie op uit waren de orde te verstoren.
Nou, ik was echt flabbergasted. Dat is volgens mij het beste woord wat je ervoor kan gebruiken. Ik was echt totaal verbaasd. Ik kan niet zomaar van mijn vrijheid beroofd worden.
Dit kun je niet laten passeren. Dus ik had de volgende dag al van, ik ga een interpellatie aanvragen. Ik had met heel veel mensen gesproken. Ik heb heel veel telefoontjes gekregen, zelf van een moeder, waar een zwakzinnige jongen opgepakt werd ook. Ja, het was echt afschuwelijk.
Groepjes jongeren, van wie sommigen stokken en kettingen bij zich hadden, stonden langs de route die voor de koninklijke familie was uitgestippeld.
Echt, ik ben een naïef iemand. Ik denk dat dit soort dingen in Nederland niet gebeuren. Heb ik iets gemist? Is er een staatsgreep? Of... Nou, dat was de sfeer die er is.
Ze worden in de loop van de avond vrijgelaten. Een vrolijk feest dus in Breda.
...30 april 1981, Koninginnedag in Breda. Het is de eerste keer dat koningin Beatrix dat feest viert na haar kroning het jaar ervoor in Amsterdam. Anders dan haar moeder, die de dag doorbracht op Paleis Soestdijk, gaat Beatrix het land in. 'S Morgens bezoekt ze Veren met haar familie en 's middags staat Oranjestad Breda op het programma. Met de hevige kroningsrellen van 1980 nog vers in het geheugen laten nerveuze autoriteiten onder leiding van burgemeester Merks 148 demonstranten preventief oppakken. Ze wilden demonstreren tegen de monarchie.
Wij worden naar het politiebureau gebracht. En op het moment dat we daar beneden staan, horen wij boven het gegil van vrouwen. Dat is een hele onwaarachtige situatie. Dan denk je op dat moment, denk je, hoe is het in godsnaam mogelijk? Want waar zijn we in beland?
Marcel Renzen en Emiel Raus, eigenaren van een activistische drukkerij, gaan die dag niets vermoedend van huis. Ze zijn een van de eerste die worden opgepakt.
En toen werden we plat op de grond gegooid en wij mochten dus helemaal niets zeggen. We werden echt plat op de grond gedrukt, zo van, het is klaar.
11 september 1973, de dag dat Allende ineens ook uit zijn paleis gehaald werd. Het is een wat onwaarachtige vergelijking, maar het is wel het gevoel wat ik daar kreeg van, wat gaat hier in godsnaam gebeuren? Wat is er aan de hand? Vrouwen horen gillen. Ja, dan denk je, dat versterkt zo mijn gevoel dat het niet in de haak was.
Nou, toen was het echt zo, dat beeld van Chili was toen wel even compleet. Ja, dan hoor je zo'n vrouw gillen en dan denk je van, shit, wat is hier aan de hand?
De spanning in de stad is al weken voelbaar. Er wordt gefluisterd dat de BVD actief is. Zowel bij de autoriteiten als het actiewezen, dat deze dag niet ongemerkt voorbij wil laten gaan, heerst nervositeit. Bij burgemeester Merks zit de angst op rellen er goed in. Achteraf werd hem de vraag gesteld over welke aanwijzingen hij beschikte.
In onze stad, maar ook elders, is middels pamfletten en berichten in de pers het voornemen bekend geworden om in de middag van 30 april vanaf het Turfschip in de richting van de binnenstad een demonstratieve optocht te houden. Voor deze demonstratie was geen toestemming gevraagd. Informatie van andere politiekorpsen deed vermoeden dat ook mensen van buiten de stad deel wilden nemen en dat een aantal van hen bereid was tot gewelddadige confrontaties ten einde de orde te verstoren.
Even af gisteravond over die persconferentie. De burgemeester heeft gezegd dat alle mensen die gepakt zijn ordeverstorers waren, die gewoon bezig waren een rel aan het trappen. Was dat waar? Wat waren jullie aan het doen gewoon?
Ah, ik was niet bezig met een rel aan het trappen. Ik was aanwezig voor een demonstratie die daar gehouden zou zijn. En als ze ervan uitgaan dat ik een rel ga trappen omdat ik bepaalde kleren heb, nou, dat vind ik semi-fascistoïde eigenlijk.
Er waren een heleboel mensen die vonden dat je zo'n bezoek van de koningin, dat je dat niet zomaar voorbij kon laten gaan. Dat het een mooi moment was als de aandacht op Breda gericht werd, dat je dan ook kon laten zien dat je er was en dat je de andere ideeën over het koningshuis had, enzovoort, enzovoort.
Er werden affiches wel gemaakt en ja, tegen de monarchie.
Het eerste PSP-raadslid in Breda, Nico Garretsen.
Toen merk je al wel, toen was er toch een sfeer in Breda. Sommige kenners ook uit de PSP die zeiden, ah, er lopen overal stille rond. En mensen van de inlichtingendiensten. En dat idee had ik ook wel. En zo bij de Vrije Boekhandel werden foto's opgehangen van mensen die ze veronderstelden dat er stille waren. Die gewoon vooraf gingen kijken wat er allemaal in Breda gebeurde. Ik had het idee dat de politie ontzettend bang was. Of de inlichtingendiensten dat in Breda het uit de hand zou lopen zoals in Amsterdam. Ja, en dat was op niks gebaseerd eigenlijk.
Dat was de sfeer, veel stiller. En dat was ook de reden waarom ik besloot met mijn compagnon om een spandoekje te maken. En dat spandoekje er stond op, laat je horen, er zijn al stille zat. We komen aan op het Chasséveld, nog niet vermoedend. Er was helemaal niets te doen, we zetten de auto daar neer. We sluiten de portieren en voordat wij de portieren gesloten hadden, werden we beetgepakt. We worden in een busje gegooid. Een busje wat daar klaar stond door niet als politie herkenbare mensen. Er was helemaal niets aan, het was nog geen demonstratie. Het was helemaal niet, was ook geen koningin. Er was helemaal niets aan de hand nog in Breda. Echt, wij waren een van de allereerste die opgepakt werden.
Maar ben je wel normaal behandeld of hebben ze je wel ruw aangepakt ook daar? Er zat één jongen samen met mij in de arrestantenbus. Die deed een beetje moeilijk met zijn naam. En die kwam binnen en toen werd hij al half naar binnen gebracht door een politieagent. En die had hem zo in een wurggreep. En dat ging een beetje te hard. En toen ging die jongen onderuit. En op dat moment maakte ze ook een foto van hem. Ja. En die werd bewusteloos bij onze cel binnengebracht.
De Binnenlandse Veiligheidsdienst is in die jaren heel erg actief geweest. En ik was wel een actieve antimilitarist. Ik ben zelf lang lid geweest van de Bond voor Dienstplichtigen. Ik was actief in de vrouwenbeweging. Dus er zal vast ergens een dossier van mij gelegen hebben.
Kita Lebesk is zich van geen kwaad bewust als ze die dag naar het Chasséveld gaat. Te midden van het feestgedruis, een wielerwedstrijd en een kermis verzamelen de demonstranten zich.
Ik weet nog dat ik een button op had waarop stond Oranje Franje Beu. En dat had te maken met het feit dat ik de hele franje rondom het Koningshuis niet zo zag zitten. En de kosten die er gemaakt werden in Breda om de verjaardag van Beatrix te vieren.
We bekijken met haar die iconische foto van fotograaf Piet den Blanke die de volgende dag de landelijke dagbladen haalt.
Nou ja, je ziet hier een meisje, zal ik maar zeggen, of een jonge vrouw die met haar handen in haar zakken staat. En ze heeft een leren jasje aan. En die door drie politieagenten relatief heftig vastgepakt wordt en afgevoerd wordt. Ja, het afvoeren zie je hier nog niet zozeer, want je ziet ook dat ze zich niet verweert. Hè. Ze kan zich ook niet verweren, want ze heeft haar handen nog in haar jaszak zitten. En dat ben ik. En hier wordt het iets heftiger. Daar zie je ook dat er een stevige arm om mijn nek. Ik word een beetje gewurgd, zeg maar. En het busje zie je ook al klaarstaan waar ik naartoe afgevoerd word. Oh ja, het beeld is bijna dat ik een bom in mijn jaszak heb of zo. Hè, terwijl dat allemaal niet aan de orde was. Dat is ook wel het vreemde van die foto, je kan zien dat mijn handen in mijn zak zitten, dat ik niks aan het doen ben, maar dat ik dus kennelijk wel heel verdacht ben.
De politie pakt groot uit. 182 agenten in normaal uniform, 63 in burger en 275 in ME-pelotons die achter de hand worden gehouden. Het oppakken lijkt louter op uiterlijk te gebeuren. Een button of leren jasje is voldoende.
En er waren al een aantal mensen binnen, maar wij waren wel een van de eerste die binnen waren, maar nou, elke 5 minuten, hup, weer een paar. Totdat zelfs gewoon, en dat vond ik wel heel triest, dat er een jongen die gewoon in het Valkenberg liep, een jongen van 15 of 16 jaar, met een krantenwijk, niks tegen koningin dat ik had, maar die had toevallig een leren jasje aan.
Er werd ons wat gevraagd, ik weet God niet meer wat, en we werden boven in een grote cel gezet. Dat was een eigenlijk is dat een luchtplaats, dus een grote plek waar gaas overheen zit en gaas omheen zit, daar kan je niet uit. En daar werden de gevangenen volgens mij gelucht. En daar zijn we uiteindelijk met 148 terechtgekomen.
We waren een hele grote groep Amsterdammers, echt de harde kern. Die hebben echt ongeveer die cel ongeveer gesloopt. De bovenkant. Die waren echt. Ja, dat zijn dan toch. Dat is een andere groep mensen die gewoon zoiets hebben. Maakt ons niet uit wat we doen als het maar gebeurt. Ja, die deinsden dus nergens voor terug.
En hoe was het in de cel en zo? Wat heb je verder meegemaakt op politiebureau?
In de cel. En ik dacht. Nou, ik hoorde op een gegeven moment. Het was doodstil daar. En in één keer doet die vent een deur open. En er staan wel 120 mensen in die cel. Het is een open lucht. Een luchtplaats. En ik dacht, nou, het lijkt net een kippenrenieuw. We hebben 7 uur lang met 9 mensen in een cel gezeten waar absoluut niet meer dan 2 mensen in kunnen.
Wel normaal behandeld allemaal, of niet?
Nou, wat noem je normaal? Als je niet tevreden krijgt. En gigantisch in de stank van elkaar en hitte en gewoon die uit te houden gewoon. En ze zeggen ook geen woord.
Hoe het precies gelopen is, weet ik niet. Maar ik ben die jongens 's ochtends tegengekomen. En toen heb ik gezegd, nou oké, als je interviewer wil spelen, mag je interviewer spelen.
Jan de Waal maakte met zijn videocamera een sfeerverslag van de dag. Een jongen uit Groningen meldt zich spontaan bij hem als gelegenheidsreporter.
De pers die zou alleen de Koninginnedag gaan beschrijven. En we hadden al gehoord dat het journaal niet zou komen bij het hele actiegebeuren. Want ze wouden voorkomen dat er dat soort beelden zoals er van Amsterdam waren. Dat mocht niet in beeld gebracht worden.
Ik heb het journaal nog toevallig een keer een stukje teruggezien op YouTube. Er zijn een paar regels dat er wat onrust was. En verder ging het alleen maar over hoe mooi en hoe gezellig en hoe prachtig het was in Breda. Dat ze geen kroeghap bij wijze van spreken, laten we dat vooral zo gezellig mogelijk weergeven.
Op de kermis was een demonstratie van gehandicapte sport. En iets later gingen de prinsjes met pa in de botsautootjes.
Wat een beetje naar het nieuws toe gebracht werd. Van nou, er waren stokken en bokbeugels. En volgens mij was het eigenlijk waar ze misschien wel ongelooflijk blij. Dat er een paar mensen rondliepen die wat verkeerde dingetjes bij zich hadden. We noemen dat tegenwoordig framing. En ja, je maakt een beeldvorming. En je moet dan je eigen optreden moet je zo goed mogelijk kunnen verdedigen. En dat kan je dan verdedigen door de anderen zo slecht mogelijk neer te zetten.
En ik kwam eraan, heel veel busjes, heel veel politie en schilden en wapenstokken. En er stonden allerlei mensen omheen te kijken van, ja, wat is dit nu? En ja, je zag gebeuren dat links en rechts overal werden mensen opgepakt die eigenlijk niks gedaan hadden.
Ik bevond mij omstreeks 14:20 op de Kloosterlaan.
Uit een rapportage van de leidinggevende politiecommandant.
Omstreeks 14:30 begaf ik mij met een megafoon in de hand in de richting van een groep mensen en riep vervolgens: u neemt deel aan een verboden demonstratie waarvoor niet de benodigde formaliteiten zijn vervuld.
Op dat moment dacht ik, ja, dit slaat echt nergens op. En ik liep ook bij agenten die ik eigenlijk wel kende of van gezicht kende. En die stonden met honden te blaffen. En ik, ja, dat deed ik wel vaker. Ik fotografeer nog wel eens wat. En ik had een donkere camera altijd thuis. En ik had foto's snel meegenomen, dus ik maakte wat foto's. En heel veel mensen werden opgepakt. Maar ik werd niet opgepakt, omdat ze schijnbaar toch wisten wie ik was. En dat ze denken, nou, dat wordt misschien vervelend.
Deze foto is een voorovergebogen jongen die door 3-4 geuniformeerde politiemensen vastgepakt wordt. Het is een beetje een worsteling zo te zien. En op de achtergrond wordt er ook nog een jongen door een geuniformeerde politieman weggevoerd.
Fotograaf Piet en Blanke, eigenlijk alleen voorbereid op de demonstratie, weet niet waarin hij terechtkomt.
Opnieuw een arrestatie. Een man ligt op zijn rug op de grond en 4-5 politieagenten storten zich op hem.
In het belang van de openbare orde vorder ik u derhalve dat u zich onmiddellijk verwijdert in de richting van de singels achter u. Als u aan deze vordering niet voldoet, zult u worden aangehouden.
Als achteraf zeggen ze, ja, we hadden ook nog ME achter de hand en zo. Nou goed, dat mogen ze hebben dan als ze denken dat het echt uit de hand loopt. Maar zoals de politie toen optrad, leek dan een kleine ME met zoveel wapentuig wat ze bij zich hadden. En ook hoe agressief soms mensen opgepakt werden, was gewoon absurd.
Omstreeks 14:45 heb ik nogmaals een sommatie tot verwijdering gedaan, waaraan weer geen gevolg werd gegeven. Een tweede charge is uitgevoerd. Gedurende deze twee charges zijn 65 arrestaties verricht.
In de loop van de dag werden steeds meer mensen werden daar naar binnen gevoerd. Je moest maar hopen dat mensen het via hoorden wat er gebeurd was.
Geen drinken, geen eten. Weet je, dat is natuurlijk toch gewoon ja, een ervaring. En je wist niet wat er buiten gebeurde.
Ik kan me een ik weet niet meer hoe ze heet, een jong meisje herinneren. Die hier volgens mij een jaar of 18, 19 was. Een echt klein punkertje met veel kleuren haar en hele extreme kleding. Die ook echt wel een beetje geschrokken was van ik ben opgepakt. Echt alleen maar om mijn uiterlijk. En ik weet nog dat wij zaten daar de hele dag. Hè, en er was geen sanitaire plek waar je naartoe kon. Zij was volgens mij een van de eerste die heel nodig moest plassen. Dat we een soort cordonnetje maakten met z'n allen in een kring met de rug tegen elkaar. En dat je dan boven het putje wat daar was, dan maar moest gaan plassen. En zij was volgens mij een van de eerste die daar heel erg boos over was. En op de muur begon te trommelen of bij de deur. Ik wil gewoon naar de wc.
Er was bijvoorbeeld niet heel erg intensief gefouilleerd. Heel vreemd. Dat was de reden waarom er in die cel gewoon foto's gemaakt zijn. Foto's die wij later gebruikt hebben om een boekje mee te maken. Foto's die ik die ik uiteindelijk in een fotorolletje, hadden we toen nog, het fotorolletje, wat ik in mijn onderbroek mee naar buiten heb genomen.
Ik heb wel heel erg het idee gehad van, ik ben niet zomaar opgepakt. Er is selectief gekeken en misschien is er wel gezegd, die en die moet je oppakken. En dat leren jasje en die button, als dat voldoende geweest is toen in de tijd om te denken dat ik een raddraaier was, dan is dat de reden geweest om opgepakt te worden, ja.
Ik kreeg op dat moment in die cel, dat is ook een van mijn, dat hoort ook bij mijn achtergrond, ik kreeg een niersteenaanval. Er zat een soort bewaker die wij konden bereiken. Daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb gezegd, ik wil een arts spreken, want ik heb een niersteenaanval. Daar werd niet op gereageerd. Die man wuifde dat gewoon weg.
De koningin was in Breda, dat is toch het staatshoofd, en die hoort bescherming te genieten. We weten dat in het jaar daarvoor in Amsterdam bij de kroningsrellen laten gewelddadig demonstranten tot heel dicht bij de Dam zijn gekomen. En dat toen het risico heeft bestaan dat politici gericht op demonstranten met vuurwapens hebben geschoten. Dat is natuurlijk een nachtmerrieachtige situatie.
Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren en wat was de rol van de politie eigenlijk? De deelnemende politieagenten waren vaak van dezelfde leeftijd als de demonstranten die ze oppakten. Soms kenden ze elkaar zelfs. Guus Meershoek, lector politiegeschiedenis aan de Politieacademie.
Vanaf de jaren 60 kan je zien dat de politie zelf het een van de middelen was waarmee de politie probeerde om, laten we voordat er bij grote rellen de zaak escaleerde, in te grijpen. Dat was opereren op het randje van wat juridisch toegelaten is. Daar is duidelijk meer ruimte voor gegeven vanaf begin de jaren 80.
Ik denk zelf dat het nog niet eens zozeer de politie is die daar zo de fout in gegaan is. Maar meer dat ze het beleid meekregen van pak ze maar op. En vervolgens hebben ze dat heel goed uitgevoerd, maar zo goed dat ze alle regels aan de laars gelapt hebben. En dat het oppakken van mensen die niks doen, ja, dat levert nu ook agressie op. En dan lok je het zelf uit.
Het oppakken her en der in de stad gaat de hele dag door. 10:00, Bosstraat. 1 persoon, die overigens achteraf alleen maar een stickertje op een muur plakte. 12:15, Ceresstraat. 1 persoon. 12:30, Oude Vest. 9 personen. 13:00, Park Valkenberg. 20 personen. 13:45, Van Kootplein. 1 persoon. Half twee, Kloosterlaan.
Er zijn ook mensen opgepakt om 11:30 ochtends. Die kwamen uit Dordrecht. En die waren net 10 minuten of 5 minuten in Breda. En die liepen 100 meter van het station af bij het park. En dan kwam een BMW aanrijden. Ze werden in elkaar getrimd en in een ME-bus geladen. Dus ook een jongen, die liep met een helm op. Liep hij om 12:30 naar het park toe. Waar toen het aardig druk begon te worden ofzo. Want een of andere koningin moest daar langskomen. Die is toen ook gepakt samen met zijn vriend. Ja, ik zou het bijna fascistisch noemen, maar dat mag niet. Semi-fascistisch dan maar.
Ik ben daar naar mensen toegegaan om te vragen, hoe voel jij je nu? Gaat het een beetje? Dat is ook wel een beetje mijn rol in die cel geweest. Zo van, wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Is het een beetje te handelen? Hou je het een beetje uit?
In 1980 en begin 81, als je dus kijkt naar de Kroningsrellen en naar bijvoorbeeld de Pierson-ontruiming, dat de hoeveelheid gewonden daarbij zijn gevallen en de hoeveelheid zowel aan de kant van de demonstranten als aan de kant van de politie, dat ja, vanaf eigenlijk die Koninginnedag in Breda, dat je ziet dat de politie erin slaagt om dat te verminderen. Dus in die zin slaagt de politie erin om geweld te beheersen. En zonder dat uiteindelijk ook het recht op demonstreren op een of andere manier is beperkt. Dus in die zin denk ik dat het een strategie is die stapsgewijs tot ontwikkeling is gekomen, maar die wel, ja, waar ik denk iedereen heel tevreden over kan zijn.
Er is echt heel bewust gekozen voor dat systeem van oppakken, wat gewoon juridisch niet kan. En dat heb je ook gezien wat er uitkomt. Als er voor de rechtbank komt, dan verliest de gemeente. De gemeente heeft schadevergoeding betaald. En daar moet je niet omheen gaan. Dan moet je gewoon analyseren van, ook achteraf, wat is fout gegaan, wat moet je anders doen. Ja, dat moet je gewoon niet zo ingrijpen.
In mijn herinnering ben ik rond 12:00 opgepakt. En tot 4:00, 5:00 kwamen er steeds mensen bij. En vanaf 2:00, 3:00, denk ik, was er ook contact met mensen die buiten het politiebureau waren. Want aan de buitenkant stonden mensen te roepen van dat wij ten onrechte opgepakt waren. En er werd heen en weer gezongen. En we zongen zo'n liedje van, kom bij de politie. Bij de politie moet je zijn. Je staat voor lul voor 100.000 mensen die je allemaal het graf in wensen. Zo'n soort liedje kan ik me herinneren.
Uiteindelijk zitten ze bijna 12:00 vast, terwijl een arrestant wettelijk zonder aanklacht maximaal 6:00 vastgehouden mag worden.
Ik weet nog wel de hoofdingang, hè, want we zijn door de achteringang binnengekomen. En door de hoofdingang naar buiten gegaan, had je trappen. Ik hou wel van een beetje theater, dus er stonden mensen te wachten op ons. Dat was wel heel erg ondersteunend. Ik ben boven op die trappen gaan staan. Ik heb demonstratief dat fotorolletje uit mijn onderbroek gehaald. Laten zien aan de mensen, gezegd, hier staat het bewijs over wat hier allemaal gebeurd is.
En toen ik buiten kwam, waren er mensen aan het demonstreren. Maar politie met paard en lange lat, die sloeg iedereen uit elkaar. Dus heb ik echt wel, toen stond ik echt boven op die trap zo van, wat is dit? En de mensen die demonstreerden gewoon voor ons van het feit dat wij nog vast zaten. Maar niemand wist van buiten hoeveel dat er nog echt binnen zaten. Want er werd eigenlijk pas later de volgende dag duidelijk dat er zoveel mensen hebben vastgezeten.
Ik weet dat ik daarna ben ik naar een hotel gegaan. En daar heb ik aan de mensen gevraagd van, wat vinden jullie, mensen die ik niet kende, wat vinden jullie er dan van wat er vandaag gebeurd is in Breda? Nou, sommigen hadden dan wel iets opgevallen. Nou ja, dat is een gesprek wat ik gevoerd heb en mensen vonden dat ook heel onbegrijpelijk. Dat weet ik nog wel.
Breda heeft in meerderheid ingestemd met het beleid dat burgemeester Merks als hoofd van de politie heeft gevoerd op 30 april tijdens het bezoek van koningin Beatrix. Er werden toen in Breda in een vroeg stadium 148 mensen gearresteerd.
Iets gevaarlijks waar je mee uit moet kijken. Tot iets wordt wat vanzelfsprekend is. Want de wetgever heeft toch gezegd dat het mocht. En dat is het gevaar, dat is het hellende vlak, dat je steeds verder gaat op die weg.
Het mag niet zo zijn dat vrijheid wordt misbruikt voor partijpolitieke doeleinden om de wet met voeten te treden. Uw rechtsorde is onze niet, hè? Dat is de bekende leuze die tijd. Dat is verwerpelijk.
Ook politiek is er commotie als in een debat enkele weken later blijkt dat er een meerderheid van de gemeenteraad zich achter burgemeester Merk schaart. Toenmalig VVD-raadslid Joep Dax, opvallend genoeg nog steeds politiek actief, is daar het meest stellig in.
Aan mijn mening is niks veranderd. Ons was het principieel de zaak van, wordt de openbare orde gehandhaafd, kunnen gebeurtenissen ongestoord doorgaan vinden. En dat is gebeurd, dat is eigenlijk het succes van 30 april 1981 geweest.
Marcel Rensen.
Welke kant gaat dit nu op met onze democratie? Gaat dit normaal worden? Of is dit een aanleiding om een fikse discussie te voeren, waardoor we de grenzen op gaan rekken, of juist niet, of de grenzen wat anders gaan leggen? De volgende dag, ik herinner me ook meteen de, ik weet niet of dat de volgende dag of de dag daarop was, de tekening van Opland in de Volkskrant. Dat ging daarover.
Het eerste PSP-raadslid in Breda, Nico Garretsen.
De weerstand bij mensen van, ja, ik word opgepakt voor niks en ik zit daar vast en onrechtvaardig. En je hoort dan de meerderheid van de gemeenteraad zeggen, perfect beleid. Ja, dat kan niet.
Boos, ja, ik denk als je inderdaad wat naïef bent en hebt gedacht, ik ga eens een keer kijken daar en ga ook mijn rolletje meespelen, ga ook mijn solidariteit laten blijken. En je bent dan aangehouden, je wordt een aantal uren vastgehouden in wat minder comfortabele omstandigheden, dat je dan boos bent en nog een beetje boos blijft. Dat kan. Maar zeg ik altijd bij, je hebt het wel over jezelf afgeroepen. Je ging er naartoe, je wist wat er zou kunnen gebeuren. Dan moet je ook niet klagen.
Wij vonden dat ze ongelooflijk ver over de scheef gegaan waren. Dat je hier tegen moest verzetten om te zorgen dat dit niet de tweede keer zou gebeuren. Volgens mij heeft Merks, de burgervader, nog gezegd dat mensen die onterecht opgepakt zijn, dat hij die persoonlijk zijn excuus zou gaan maken. En ik denk dat hij daar ongelofelijke discussie over gehad heeft met zijn kinderen. Die dachten natuurlijk ook van, hey pap, wat heb jij gedaan? Ik bedoel, ja, zo zou het met mijn kinderen ook gaan. Van, ben je niet doorgeschoten? Waar ben je mee bezig? Hij was niet van mijn politieke signatuur, maar het was geen onaardige man. En ik heb altijd gedacht, die komt nog een keer, die belt nog een keer bij mij aan. Die zegt, Marcel, mag ik even binnenkomen? En dan weet ik waar hij voor komt. En dan zet ik een bakje koffie voor me. En dan gaat hij zijn excuus maken en dan vertel ik hoe ik het ervaren heb en dat ik blij ben dat hij dat in ieder geval kon doen en dat we gewoon weer politiek verder kunnen. Het is nooit gebeurd, maar het hoort wel bij het hele onwaarschijnlijke verhaal.
Kita Lebesk.
Hij stond op de voorpagina van de Volkskrant en ik las die krant de volgende dag en ik schrok verschrikkelijk van, jeetje, ik sta er dus op de voorpagina. Jan en alle man kan mij dus zien als, als een raddraaier of hoe dan ook. In de Telegraaf stond het er zelfs onder dat een raddraaier afgevoerd werd. Ik moest de volgende dag gewoon aan het werk. Nou ja, daar werd de volgende dag heel erg enthousiast gesproken over hoe fantastisch het bezoek van Beatrix was. En dat het toch verschrikkelijk was dat er elders in de stad raddraaiers geweest waren en dat het maar goed was dat die allemaal opgepakt werden. En ik weet dat ik echt een knoop in mijn maag had. Dat ik toch het gevoel had dat ik de hele dag niet kon zeggen dat ik ook een van die 148 mensen was geweest.
Guus Meershoek, lector politiegeschiedenis aan de politieacademie.
Dat er fouten zijn gemaakt is evident. En dat is nu te betreuren en af te keuren. En dat ook zelfs wordt bevoegd gezag na het afgekeurd. Meer in de algemene zin kan je zeggen, ook een politie maakt fouten natuurlijk. En ik vind ook dat je daar, zowel als samenleving als bevoegd gezag, dat je daar streng op mag zijn. Maar ik denk dat het ook wel goed is om daar enig begrip voor te hebben voor de lastige situaties waar politiemensen of politiecommandanten. Maar het is ook belangrijk dat er in de samenleving discussie over ontstaat en dat je begrip hebt voor die moeilijke keuzes die daar in gemaakt worden. En voor een politie geldt dan dat de keuzes vaak stantepeet moeten worden gemaakt.
Nou, ik heb wel heel erg het gevoel gehad dat er een stukje vrijheid van mij weggenomen was die dag. Ik weet dat ik het echt heel oneerlijk vond. En dat ik het gevoel had van, ja, ik word nu wel opgepakt, maar ik heb echt niks gedaan. Er valt mij niks te verwijten. Ik ben er wel banger voor geworden, voor arrestaties. Dus ik zoek het veel minder op. Ik vind het heel, heel griezelig dat de overheid zo machtig is. Overal kunnen ze je zien, ze weten precies van A tot Z waar je bent. Dus zo'n gevoel van Big Brother vind ik wel naar.
Nico Garretsen zet zich vervolgens in voor de 148 van Breda. Hij ondersteunt hem bij de processen om schadevergoedingen te eisen. Slechts 12 arrestanten ontvangen die ook daadwerkelijk. 250 gulden. Marcel Renssen krijgt daarbovenop een toeslag, omdat hem in de cel een arts werd geweigerd. Koninginnedag 1981 blijft in het collectieve geheugen een smet op het blazoen van de stad. Veel mensen gaan er nog steeds van uit dat er zonder preventieve acties niets was gebeurd.
Dan was er een demonstratie geweest en dat was het, denk ik. En ik denk dat de aandacht die er gegenereerd is door die zoveel mensen op te roepen, het veel meer in de publiciteit is gekomen dan wanneer ze die demonstratie een beetje gekanaliseerd hadden ergens aan de kant van de stad. Dus het is in hun eigen nadeel.
Ja, er was helemaal niks gebeurd. Het aantal demonstranten was gewoon heel gering. En die massa die er toen was, ja, daar kun je hooguit fluiten een keer. En als zo'n bordes staat en dat je republiek noemt. Maar men wordt helemaal spastisch als het met de koningin is. Als iemand een bord houdt, ik ben voor de republiek, dan komt er een politie naar binnen en die houdt het bord weg. En ja, die is nog heiliger dan de paus dan. Dan wordt ze gewoon de waardes die we hebben hier wat betreft vrijheid van meningsuiting, dat wordt gewoon grof geschonden. En dat vind ik nog steeds een schandalige zaak.
Ja, u luistert naar het documentaire van René Ome en Yvonne Ton over Koninginnedag 1981 in Breda. En het programma werd gemonteerd door Berry Kamer. Een fotoserie van die dag, gemaakt door Piet den Blanke, is te vinden op denblanke.com, de website. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van OVT voor deze week. Straks na het nieuws de perstribune van Max, met onder meer als mediagast Jeroen Wollaars, die nieuwe presentator van Nieuwsuur wordt. En als sportgast in het uur van 1 tot 2 de open waterzwemmer Ferry Weertman. En wij van OVT zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag.